Mijn naam is Octavia Siertsma. Ik ben aanbestedingsspecialist, ondersteun bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen en ben auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. Welkom bij deze nieuwe podcast. En vandaag gaan we het hebben over de aanbestedingsprocedures. Welke procedures zijn er? Wat zijn de bijzonderheden? En mijn eerste vraag aan Octavia is... Octavia is namelijk ook ooit, ja, zet je schrap, inkoper geweest. Maar Octavia heeft de switch gemaakt naar de andere kant, naar de inschrijvers. Dus Octavia, had jij al vanuit je inkoperservaring met aanbestedingen?
Ja, want ik ben inkoper geweest bij de overheid en ik heb daar aanbestedingen in de markt gezet. Dus daar heb ik echt heel veel aanbestedingen in de markt gezet. Dus die ervaring heb ik ook.
Ja, en wat was jouw eerste ervaring met een aanbesteding? Waar ging die over bijvoorbeeld?
Ja, ik weet niet meer precies waar die over ging. Volgens mij was het iets van... Ik zat op de facilitaire afdeling. Dus dat zal iets van schoonmaak of beveiliging of zo geweest zijn. En ik weet dat we beveiliging daar een paar keer in de markt gezet hebben. Want dat liep steeds niet goed. Wat ik me nog van herinner is dat ik gepubliceerd had. En dat ik s'avonds gebeld werd in paniek door een collega. Die had de documenten gedownload en even bekeken. En er stonden nog ergens twee blokjes tekst geel gearceerd. Dat had aangepast moeten worden. Dat was nog, nou, moesten we nog bespreken of wat dan ook. Maar dat heb ik niet over het hoofd gezien. Een gegeven moment dacht ik, het is klaar, publiceren. Hoppa. En mijn ervaring bij het inleveren door de inschrijvers, dat vergeet ik ook nooit, was dat de beoordelaars, dus collega's van mij, binnenkwamen. En die zeiden, kom maar hier met die mappen, we gaan het allemaal lezen en leuk. En dan gaan we kijken wat we ervan vinden en dan gaan we punten geven en kijken welke we wel leuk vinden en welke niet. En dat ik toen zoiets van had van, ho, dat gaan we zo niet doen. We hebben een beoordeling afgesproken in het document. En toen had ik de instructie nog niet opgesteld, dus dat was voor mij een goed leermoment. Ik ga de instructie opstellen, hoe jullie moeten beoordelen, maar dat is natuurlijk aan de hand van de beoordeling in het document. En dan mag je gaan beoordelingen en je moet alles opschrijven. Nou, toen keken ze wel een beetje sip, want ze hadden volgens mij hele andere dingen in hun hoofd. Maar dat was een van mijn eerste ervaringen met aanbesteden en met procedures en dat soort dingen.
Ja, want er zijn er nogal wat. En nou weet ik niet, Octavia, of jij voordat je bij de overheid ging werken ook in het bedrijfsleven hebt gewerkt.
Ja, voordat ik bij de overheid werkte was ik iets van 10 jaar facilitair manager bij een auto-importeur. En ik zeg dan hier netjes in de buurt. Leuke auto's, dus daar heb ik ook wel een autotik aan overgehouden. Maar daar had je niks met aanbestedingen van doen. Dat was gewoon offertes vragen en degene die je leuk vond, koos je uit. Of die prijstechnisch handig was of wat dan ook. Maar echt helemaal niks. Dus ik kwam bij de overheid en daar had je inderdaad aanbestedingen. Nou, dat was wel even wennen.
Een dingetje.
Een dingetje. Ja. Sowieso was het wennen, want bij de auto-importeur had je gewoon een zakenauto in de functie die ik daar had. En ik kwam bij de gemeente en ik moest ergens naartoe. Ik zeg, hoe doen we dat? Nou, je kon een treinkaartje krijgen of een dienstfiets. Dus het was sowieso wel even wennen.
Oké. Dus dat is jouw connectie met aanbesteden.
Wat is jouw connectie, Peter? Want jij bent natuurlijk al je hele leven inkoper. Dus je hebt dat natuurlijk zien veranderen, neem ik aan. Het hele aanbesteden, of niet?
Ja, ja. Ik kwam uit de profit. Ik had 11 jaar bij de ING-bank in verschillende functies gewerkt. En dan ga je op een gegeven moment aan de slag bij de gemeente Delft. En dat was echt mijn eerste kennismaking met de overheid. En ik moest in dat jaar, volgens mij alle inkooppakketten, alle inkoopcontracten die er waren, moest ik opnieuw bekijken. En toen kreeg ik op een gegeven moment te horen dat ik moest aanbesteden. Nou, daar wist ik dus echt helemaal niks van.
Wist jij toen ook niks van?
Nee. Maar ik had zoiets, ik ben nieuwsgierig. Ik was net consultant geworden, dus ik ben daar ingedoken. Ik heb me ingelezen en dat was nog in de tijd zonder systemen. Dat was nog publiceren met een fax in Luxemburg. Je kan het je bijna niet meer voorstellen.
Peter!
Dat is heel lang geleden. Dat is heel lang geleden.
Ja, dat is heel lang.
Ik hou het maar op dat heel lang geleden is.
En, ja, we zeggen niet wanneer.
Nee. En dat ging dus eigenlijk ook een beetje op de houtjes-touwtjes manier. Je maakt een offerte aanvraag en die publiceer je dan. En dat was kantoorartikelen waren dat. En daar was een leverancier, schrik niet. Dat was nog veel langer geleden. Ik heb het uitgezocht. Die was al leverancier sinds 1963.
Zo.
Dat noem je met recht een huisleverancier.
Nou, dat is echt een huisleverancier.
Die stond als een huis. En die leverancier die had nog geen, ook bijna niet voor te stellen. Dan moet ik weer uitkijken dat ik een jaartal noem. Die had geen computer, maar die had de offerte getypt.
Ja, maar dat was voor die tijd, en we zeggen niet wanneer, was nee. Dat denk ik redelijk normaal.
Ja, dus die had getypt en ik heb daar ook één wijze les geleerd. Nou, eigenlijk twee. Eén wijze les en dat was, als je een spreadsheet meestuurt waar de prijzen van de kantoorartikelen moeten worden ingevuld. Les 1, neem niet bijna het hele assortiment mee, want dat is compleet onzinnig. En het tweede,
dat is niet zinvol, nee.
Beveilig de spreadsheet. Want die leverancier, die huisleverancier, die had de volgorde gewijzigd.
Oh.
Dus hij heeft me heel veel tijd gekost en ook in de nabrander. Hij tekende protest aan bij de gemeentesecretaris, want hij zat ook in de plaatselijke politiek. Dus die scheiding van machten heb ik toen ook gelijk al meegemaakt. Heel interessant.
Ja, dat heb ik inderdaad in de gemeente ook meegemaakt. Ja. En dat is inderdaad, die werking is ook heel interessant. Maar is als je inkoper bent, vond ik toen, en ik denk dat dat nog steeds zo is, is heel vervelend. Dat is heel lastig.
Als de politiek zich ermee gaat bemoeien. Maar nogmaals, ik had dus ook helemaal geen verstand van wat voor soort procedures er waren. Inmiddels weet ik dat natuurlijk wel. Ik heb ze bijna allemaal meegemaakt.
Want vertel even, welke procedures zijn er allemaal?
Nou,
en welke worden het meest gebruikt? Dat is denk ik het meest interessante.
Ja, daar komen we natuurlijk zo op terug. De openbare en de niet-openbare procedure, Europees, dat zijn, niet-openbaar vind ik altijd.
Dat is een beetje een rare term, hè? Maar dat klinkt of niet iedereen mag meedoen.
Ja. Nou ja, dat klopt ook wel voor het tweede deel, maar niet voor het eerste deel. Dus ja, een B-foutje, heb ik altijd gezegd. En die is ook nooit hersteld. Nou, daarnaast heb je de... daar komen we eigenlijk zoveel op. De onderhandelingsprocedure met en zonder voorafgaande bekendmaking hebben we. We hebben de concurrentiegerichte dialoog, ook al één keer meegemaakt. Een DAS... Dynamisch aankoopsysteem, heel interessant om dat uit te werken. We hebben de innovatieve aanbestedingsprocedure en volgens mij heb jij daar ook geen ervaring mee, hè?
Nee, heb ik ook geen ervaring mee en volgens mij is dat voor onze luisteraars, denk ik, voor het grootste deel ook niet interessant. Maar ik heb er ook geen ervaring mee, maar die is ook nog niet zo lang geleden toegevoegd. Ik weet ook niet of die veel gebruikt wordt. Geen idee.
Nee,
want de meest gebruikte procedures is volgens mij openbaar, niet openbaar.
Ja, dat klopt. En in het begin was dat best niet openbaar werd eigenlijk toen meer gebruikt. Want dat was de markt vond het ook wel interessant. Maar je had bij een groter aantal leveranciers, had je dus echt die niet-openbare nodig om die selectie naar die tweede fase te kunnen maken. Om niet 20, 30, 40 of in mijn geval een keer 50 offertes te moeten beoordelen. Dus alleen, ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik merk de laatste jaren dat die niet-openbare procedure, dat het toch minder aan het worden is qua aantal. Of zie ik dat niet goed?
Nou... Dat zat ik mij ook af te vragen of daar iets over te zeggen is. Hij wordt nog steeds gebruikt, want regelmatig kom ik hem tegen. Ik bedoel, heel recent hebben we voor werving van, of nee, detachering, plaatsen van arbeidskrachten, medewerkers. Dus waar uitzendbureaus en zo op reageren, daar zie je het nog wel eens. Daar heb ik de ervaring mee. In de bouw zie je het veel. En daar heb ik ook gezien de laatste jaren met bouwbedrijven dat je gewoon moet voldoen aan de selectie-eisen. En daarna worden een aantal geselecteerd. En in het verleden gebeurde het heel veel bij schoonmaakprocedures, schoonmaakaanbestedingen. Maar daar is het ook minder. Daar zie je tegenwoordig dat het gewoon een openbare procedure is. Waarschijnlijk omdat schoonmaakbedrijven misschien kritischer zijn waar ze op inschrijven of, nou, weet ik niet.
Ja, dat kan.
Volgens mij zie je wel dat de markten, zeg maar, wisselen. Ja. Want ik begreep een tijdje terug een keer dat in de catering bijvoorbeeld nu heel veel met selectieprocedure gewerkt wordt. Maar daar heb ik geen bewijs voor. Dat is net wat je een keer hoort van opdrachtgevers, ja, en collega's. Maar ik zou inderdaad wel eens willen weten of daar een verschuiving in zit. Dat lijkt me inderdaad wel boeiend. Ja. Maar misschien moeten we die vraag bij Tendernet neerleggen. Ik bedoel, dat zijn degenen die de data bijhouden. En misschien kunnen ze hier iets zinnigs over zeggen.
Ja, nou, ik herken het wel. De schoonmaak, eerste aanbesteding, 20 leveranciers, laatste jaren 5, 6. De bouw snap ik in principe, klopt, wel. Die moeten eigenlijk bij de uitwerking van een opdracht heel veel calculeren. En daar, ja, zit echt heel veel tijd en geld in. Dus dat vind ik eigenlijk een hele logische. Bij architecten heb ik het ook. Daar blijft het volgens mij ook een gewilde procedure. Want je laat niet 10, 15 architecten een ontwerp maken.
Dat klopt, want er zijn ook ontwerpbureaus die ik help bedrijven. En daar zie je ook in veel gevallen, dan gaat het om renovatie, herinrichting, flexibele werkplekken. Daar heb ik ook opdrachtgevers die daarop inschrijven. En daar, dat is terecht, zie je ook in veel gevallen inderdaad met voorselectie. Dat klopt. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik pleit er ook voor dat ze die naam aanpassen van niet openbaar. Want dat schept een hoop verwarring bij opdrachtgevers. Want die denken dat ze niet kunnen inschrijven om wat voor reden. En het is inderdaad gewoon geen handige naam.
Nou, misschien moeten we dat even bij Piano melden.
Ja, dus hier, ja, bij de oproep aan Piano, kijk eens of daar niet een andere naam voor kan komen. Want dit schept gewoon verwarring.
Ja, namens ook de AVA en Peter. Ik heb net al even genoemd de onderhandelingsprocedure met of zonder voorafgaande bekendmaking. Heb jij die wel eens meegemaakt?
Nee, ik heb wel eens geadviseerd bij inschrijvers als ze afgewezen werden en er werd verder niemand aan niemand gegund omdat de aanbestedende diensten niet uitkwam, om tegen een aanbestedende dienst te zeggen van, joh, waarom ga je dan niet de onderhandelingsprocedure in? Want dat kan. Want inschrijvers weten dat natuurlijk niet. Ik bedoel, die kennen niet alle ins en outs van alle procedures en aanbestedingswet. Wat ik wel weet, in de tijd dat ik bij de gemeente werkte, maar dat is natuurlijk al heel lang terug, had ik een collega en die zei, als er een aanbesteding niet naar zijn tevredenheid was of zo, die was dan heel makkelijk om te zeggen van, oh, aanbesteding is mislukt, we gaan over tot de onderhandeling. Nou, dat vond ik altijd grandioos, daar heb ik vreselijk op gelachen. En vandaar dat, ik bedoel, van dat soort dingen, dat blijft natuurlijk in je hoofd, daar leer je van. Ik dat ik tegen inschrijvers kan zeggen van, joh, als de aanbesteding stopgezet wordt, ga eens even informeren of je er niet naar de onderhandeling kan.
Ja, zeker, want je moet een aanbesteding natuurlijk stopzetten. Dat is wel belangrijk om even te melden. Je moet een aanbesteding stopzetten met duidelijke argumenten. Dat is in het verleden nog wel eens, hebben aanbestedende diensten dat heel ruim geïnterpreteerd. Die zeiden van, om wat voor reden dan ook, zijn wij gedwongen deze aanbesteding stop te zetten. Maar volgens mij
was mijn collega ook zo creatief, die daar wel iets voor verzon. Ja.
Creatief. Het is een eufemisme misschien voor lui, maar het werd gedaan. Volgens mij is er recent een uitspraak zelfs geweest van een rechter die zei van, nee, dat accepteren we niet meer. En dat vind ik wel een juridisch belangrijke uitspraak. Want
dat vind ik ook belangrijk, ja.
Er is te veel geld mee gemoeid om maar te zeggen van, nou ja, een andere richting kiezen we, of het bevalt ons niet, we zetten hem stop. Dus die onderhandelingsprocedure heb ik 1 keer meegemaakt.
Maar even terug. Ja? Als jij zegt dat de rechter gelijk gaf dat het beter gemotiveerd moet worden, of dat het niet stopgezet kan worden, daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Wat jij ook zegt, omdat er veel tijd mee gemoeid is. Er zit, realiseer je dat ook, en jij weet dat volgens mij wel, maar er zit natuurlijk ontzettend veel tijd van inschrijvers in, tijd en geld, om zo'n inschrijving te maken. En als je dan soms het gemak ziet waarmee gezegd wordt van we stoppen de procedure omdat het niet naar tevredenheid is of wat dan ook. Ja, dat wekt natuurlijk ontzettend veel irritatie. Want je krijgt het gevoel dat niet om niks, maar met een hele makkelijke reden dat gedaan wordt. Terwijl dat natuurlijk aan inschrijverskant door verschillende partijen gewoon tijd en moeite ingestopt is.
Ja, klopt. En daar moeten aanbestedende diensten zich goed van bewust zijn.
Ja.
Het sluit aan bij een onderwerp van onze eerdere podcast. Garbage out, more garbage in.
Ja.
Nou ja, dat is gewoon het gevolg daarvan. En ja, de onderhandelingsprocedure, daar moet je dan ook niet trots op zijn. Maar in dit geval was het op zich wel logisch. Het was een hele beperkte markt. Dus we hadden ook maar 5 mogelijke leveranciers. Het was hele specialistische software. De huisleverancier had geen zin om in te schrijven. Die had een briefje ingediend als offerte. Van, ik heb wel belangstelling om dit contract te krijgen. Ongelogen. In 2 alinea's.
Die denkt, zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt.
Die was volgens mij aan het voorsorteren op de onderhandelingsprocedure. Als ik maar iets heb ingeleverd.
Precies.
2, die konden het echt niet. Eentje, er was een Belgische leverancier volgens mij. Die had bij een aantal eisen ook gewoon eerlijk gezegd nee. Terwijl iedereen weet dat als je bij
dan
eisen
lig je
nee
eruit.
Zit, dan val je er buiten. En we hadden er 2 over. En ja hoor, de ene had 1 bepaald certificaat niet. En dat wisten wij, want we kenden die procedure. We kenden de instelling die het certificaat moest verstrekken. En de ander had in onze prijstabel iets veranderd. Terwijl we ook hadden gezegd, dat mag niet.
Dat mag niet. Maar goed, nee. De ene die dat certificaat niet had, terwijl je weet dat dat killing is en je dan eigenlijk niet moet inschrijven, heeft dus kennelijk wel een inschrijving ingediend.
Ja. Die heeft gebluft. En toen heb ik de aanbesteding stopgezet. En acuut de onderhandelingsprocedure gestart met die 2 leveranciers. Om waarvan we wisten van oké, die ene kan de fout makkelijk herstellen. Hè? Die moet gewoon met zijn tengels van die spreadsheet afblijven.
Ja, precies.
En die ander geven we nog 2 dagen formeel om dat certificaat te verkrijgen. Nou, dat is dus niet gelukt. En het grappige was dat we met de onderhandelingsprocedure sneller klaar waren dan de geplande procedure die we gevoerd hadden, de openbare. Dus
maar,
ik heb er geen slechte herinnering aan.
Nee, dat snap ik. Maar dan zit ik erover na te denken ondertussen. Dan kan het dus in sommige gevallen, als je niet voldoet aan de eisen en je verwacht, je kent de markt en je weet dat er niet veel inschrijvers zijn, kan het dus kennelijk wel lonen om alsnog een inschrijving te doen, ondanks dat je niet voldoet, begrijp ik van jou.
Ja, maar dat is een inschatting die de inschrijver inderdaad zelf moet maken. Als die de markt kent, weet wat zijn product kan, weet wat de andere producten kunnen, want dat meestal weten ze dat wel redelijk goed.
Ja.
Dan kun je inderdaad een inschatting maken van, niet helemaal godzegende grepen, wel overwogen keuze om toch in te schrijven. Ja, absoluut.
Maar ik neem aan dat zo'n inschrijver dan eerst vragen stelt te uit en daarna over het certificaat wat hij niet kan aanleveren. Ja, je kunt het ook niet doen en hopen dat de aanbestedende dienst het over het hoofd ziet en dat je alsnog er doorheen komt.
Dat is
natuurlijk een afweging.
Ja, ik heb daar geen praktische herinnering
mij.
Aan dat er een vraag over gesteld
geen
is.
Geen actieve herinnering aan?
Nee, daar heb ik geen actieve herinnering
aan. Oké.
Nou, dus die houden we nog even in.
Ja.
Nou ja, die procedure, de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, heb ik ook geen ervaring mee. Dus ja, ik denk dat we die ook even moeten laten rusten.
Nee, ik ook
wordt
niet.
Volgens mij ook zelden gebruikt. De concurrentie.
Kijk, en die inderdaad, wacht even hoor, zonder voorafgaande bekendmaking. Daarvan kan ik me wel voorstellen dat die gebruikt wordt. Inderdaad, om de redenen waar we het net over hadden. Dat je hem inderdaad afrondt Terwijl je misschien wel een aantal inschrijvingen hebt, maar die voldoen niet. Of wat voor reden dan ook.
Ja, nee, dat is maar heel goed dat je er nog even op terugkomt. Want ik ben één
keer...
Dankjewel, Octavia.
Graag gedaan, Peter.
En nu ben ik even kwijt wat ik wilde zeggen.
Nou ja, dat je na voorafgaande...
Nou ja, er staat in de wetgeving, voordat ik niet vermeld op welke argumenten, op basis van welke argumenten je met 1, 2, 3 leveranciers verder kunt gaan onderhandelen. Dat is opengelaten naar mijn herinnering ook toen. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Je zult toch wel iets moeten hebben op basis waarvan je zegt van ja, dit biedt voldoende vertrouwen. Weet je, ja. Die ene leverancier die dat briefje had ingeleverd. Ja, daar, ja,
dat,
dus
daar kun je
mee.
Natuurlijk niks mee.
Nee. Nee. Maar dus dat vond ik, ja, dat is nog wel een belangrijk punt. Dus dank voor het even teruggrijpen.
Ja, maar goed, ik kan mij voorstellen als aanbesteden dienst, als je wel inschrijvingen krijgt en de een voldoet niet om dit en de ander wordt afgewezen vanwege dat. En dat zijn de marktpartijen die er zijn, dat je dan inderdaad de aanbesteding afrondt en naar de onderhandelingsfase gaat. Dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. En dat vind ik op zich dan ook wel een mooie oplossing. Want uiteindelijk moet je natuurlijk als aanbestedendienst iets. Je wil iets. Je zet zo'n aanbesteding niet voor niets in de markt.
Nee. En het bijzondere is natuurlijk dat we eigenlijk niet onderhandeld hebben. En daarom ging het ook sneller. We hebben die vraag opnieuw geformuleerd. Gezegd van, dit hebben we geconstateerd. Kunt u de fout herstellen? Punt.
Ja, precies. Ja. Nou, ja. Prima. Lijkt me helemaal goed. Ja.
Over onderhandelen gesproken, de concurrentiegerichte dialoog. Dat was een procedure die mij altijd wel heel erg interesseerde, toen ik hem nog niet gedaan had. Maar het is een beetje een vreemde eend in de bijt, vind ik altijd. Omdat, niet schrikken aanbestedende diensten, je met de leveranciers mag praten.
Ja, volgens mij schrikt dat heel veel aanbesteden diensten af.
Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja. En die hebben met afwijzingsgesprekken datzelfde al van... Oh jee, dan gaat die leverancier vragen stellen.
Ja. Er komt een echte persoon tegenover me zitten.
Ja, en die praat en die geeft weerwoord. En die is een mens. Nou, dat is inderdaad heel eng. Ik moet altijd lachen.
Leveranciers zijn niet eng.
Maar het grappige is... Ik heb die concurrentiegerichte dialoog moeten doen... Op een onderwerp waar de aanbestedende dienst niet alles van af wist. Namelijk een samenwerking met een commercieel bedrijf voor de inzameling en handel van textiel.
Oh ja.
En mijn ervaring was, ja, het is een hele leuke procedure. Mits je op tijd begonnen bent. Als er tijdsdruk op zit, gaat dat niet werken.
Nee, dan gaat het niet werken. Nee.
Maar... Het feit dat je de leveranciers spreekt. Wij zijn bij alle vier de leveranciers zijn we op bezoek gegaan.
Ja. Yeah.
We hebben dus ook hun fabriek. Is het eigenlijk? Ja, fabriek. Hoe moet je het noemen bij textielinzameling? Was indrukwekkend. Maar je bent dus continu met ze in gesprek. Je loopt door die fabriek, door die hal waar die mensen textiel zitten in te zamelen.
Ja, je ziet veel meer en je krijgt een hele andere indruk.
Ja. En je past op een gegeven moment, je hebt een uitvraag gedaan en je hebt ook aangegeven, die uitvraag gaan we aanscherpen in de dialoog. En dan gaan we op een gegeven moment ook trechteren naar het aantal leveranciers. En mijn beeld van die concurrentiegerichte dialoog is dat leveranciers, inschrijvers, het heel leuk en interessant vinden om daar ook aan mee te doen. En dat heeft te maken met het feit dat... ze voor het gevoel meer kans hebben.
Ja, volgens mij zit hem ook in het feit... nou, dat ze meer kans hebben... en dat is dan misschien gebaseerd... op het feit dat ze aan tafel zitten... bij de aanbesteden dienst. Ja. En dat ze dus daadwerkelijk kunnen vertellen hoe en wat. En dat het niet alleen een papieren sessie is... maar dat je daadwerkelijk aan tafel zit. En ik heb het in de tijd dat ik inkoper was... nou, je weet, dat is heel lang terug... heb ik een keer een concurrentiegerichte dialoog gedaan... Het is handig dat je daarmee ervaring hebt. Want ik merk nu als inschrijvers uitgenodigd worden of meedoen aan deze procedure. Dat ik een heel tritje met vragen heb. Zo van, stel die maar eens even van tevoren. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen. Om zeker te weten dat informatie niet van leverancier A via de inkoper naar leverancier B gaat. Je leert natuurlijk van je ervaringen. En dat heeft mij geleerd dat ik, wat ik zei, standaard mijn opdrachtgever dan voorzie van een heleboel vragen. Van ga die eerst maar stellen voordat je hier aan meedoet. En ook goed uitleg kan geven wat die procedure inhoudt en wat ze allemaal kunnen verwachten.
Ja, en dat is, ik denk dat sommige leveranciers dat zeker waarderen. Maar ook dat ze op een gegeven moment die kennis die zij opdoen ook weer kunnen gebruiken bij andere opdrachten. Ja. Dus het is eigenlijk een soort omgekeerde, voor hun is het een omgekeerde marktconsultatie van hoe denken aanbestedende diensten over dit onderwerp.
Ja, alleen het linken is natuurlijk dat je heel erg goed moet kijken van informatie die leverancier aangeeft.
Ja.
Dat je daar niet mee aan de haal gaat bij leverancier B. Dus dat je leverancier A vertelt hoe hij het gaat doen. En dat je tegen leverancier B zegt van goh, wij horen of kunt u dit en dit ook. Zonder dat je vertelt waar je het vandaan hebt. Want dan ligt natuurlijk je marktinformatie of je commerciële informatie ligt op straat.
Ja, dat is inderdaad het grootste, de grootste uitdaging voor de aanbestedende dienst, voor de inkopers.
En hoe los je dat op als inkoper?
Nou, dat los je op door die spelregel goed uit te leggen en acuut in te grijpen mocht iemand daarvan, want je zit daar als inkoper natuurlijk niet alleen. Jij kent de inhoud niet, jij bent de gespreksleider.
Klopt.
En de rol van gespreksleider is daar absoluut essentieel. Die inkoper moet direct ingrijpen op het moment dat zo'n vraag in die richting gesteld wordt. En ja het is heel menselijk omdat van ja, ik heb dit net gehoord, weet je, dat wil je checken. Ja, dat kan niet. Dus je moet die gedachtegang gescheiden houden. Het is een stukje ethiek.
Ja, dat denk ik ook.
En nogmaals, die spelregel goed uitleggen aan degene die mee dat gesprek ingaan.
Ja, klopt.
Octavia, ik denk dat wij de belangrijkste procedures op hoofdlijnen wel besproken hebben vandaag.
Ja, dat denk ik ook.
Ik denk dat we misschien wel in een van onze volgende podcasts is nog wat op specifiekere voorbeelden uit onze aanbestedingsprocedures in moeten zoomen. Maar dat we het hierbij vandaag laten.
Lijkt me uitstekend.
Oké, dank jullie wel luisteraars en tot een volgende keer.